Goedemorgen gemeente. Dit was een lied wat mij tot tranen kan beroeren. Dus ik moet even bijkomen. De liederen die we vanmorgen gezongen hebben, hebben mij erg geraakt. Ze hebben veel overeenkomsten met waar ik het vanmorgen over ga hebben. En voor mij persoonlijk spreekt daar heel veel dankbaarheid uit. Ik ben vanmorgen heel dankbaar dat ik hier mag staan. En dat zeg ik niet zomaar. Dat zeg ik omdat ik gisteren een auto-ongeluk heb gehad. En er zijn geen gewonden gevallen. Maar het was wel door het oog van een naald, zullen we maar even zeggen. Ik heb even mijn zak. Ja, dank je, Cor. Het is helemaal super. Ja. Ik heb gisteren een auto-ongeluk gehad. Ik was aan het werk, ik ben taxichauffeur en ik reed op de provinciale weg met een snelheid van 80 km per uur. En op de andere baan wilde iemand afslaan, die wilde een parkeerplaats opgaan. Dus hij stond stil te wachten op mij. Niks aan de hand. Maar achter deze auto kwam nog een auto aanrijden. En die had niet door dat de auto op zijn baan stil stond. En die kwam vermoedelijk met een snelheid van 80 km per uur achterop. Wat er gebeurde was dat deze man dacht van, ja, hoe ga ik hier nou uitkomen? En die besloot om mijn kant op te sturen. Die dacht van, ik kan precies wel tussen die auto die voor mij stil staat en mijn tegenligger. En dat was op zich best wel een goede keuze, want dat ging net goed. Het enige wat hij raakte aan mijn auto was mijn spiegel en mijn linker achterspanbord. En de andere auto's hadden helemaal niks. Dus het paste precies of precies niet. Het is maar een beetje hoe je dat wil zien. En dat is natuurlijk enorm schrikken. En dat zijn allemaal momenten waar je dan later bij stil zit en denkt van ja, als deze man of als ik 30 centimeter of 20 centimeter naar links had gereden, dan hadden we elkaar volop geraakt en had ik in de sloot gelegen, in de berm, tegen een boom aan of wat dan ook. En als je, dat zijn van die momenten in je leven, als je daarbij stil zit en denkt van oké, ben ik even heel erg dankbaar dat ik hier helemaal heel en de andere mensen ook mogen staan. Dat zijn van die momenten in je leven dat je beseft dat het ook heel anders had kunnen gaan. En dat je daarmee zomaar een hele andere fase van je leven in kan gaan. Voor hetzelfde geld was het misgegaan, had ik in het ziekenhuis gelegen. Was ik er niet meer geweest. Dat geldt voor mij, dat geldt ook voor deze andere mensen die natuurlijk bij betrokken waren geweest. En ik denk dat u dat ook wel herkent in uw eigen leven. Van die momenten dat je denkt van waar het misschien net goed is gegaan. Waar het net mis is gegaan. Dat je denkt van, ja, daar kreeg mijn leven wel een hele andere wending. En ik wilde vanmorgen ook kijken met u naar een verhaal waar we ook zien dat iemand door een gebeurtenis in haar leven een hele andere fase van haar leven inging. En ik heb het dan over Maria. Het is vanmorgen derde advent. En we gaan met elkaar lezen uit Lucas 1 vers 39 tot en met 56. Lucas 1, vers 39 tot en met 56. En dat is vervolg op de verhalen waar we het afgelopen twee weken ook over gehad hebben. Thea de Jong en Peter Slebels hebben daarover gesproken. En ik ga als het ware verder daarmee. In Lucas 1, vers 39 tot en met 56 staat het volgende. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt, toen ik je kind van vreugde op in mijn schoot? Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van drijft uit hem. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Wat mij opviel in het verhaal, als ik kijk naar de eerste zin en de laatste zin, is dat Maria komt bij Elisabeth. En aan het einde van het verhaal gaat Elisabeth weer. Of gaat Maria weer. Je zou kunnen zeggen dat Maria komt en Maria gaat. En dat is ook de titel van de preek van morgen. En dat kan in ons leven ook zo zijn. Wij kunnen ook ergens komen en wij kunnen ergens weer gaan. Dat kan letterlijk zijn. Als taxichauffeur zie je heel veel mensen komen en gaan. Je brengt mensen ergens heen. Dat is heel erg leuk. Maar er zit ook weer een verband mee met die fases in ons leven. Wij kunnen ook in een bepaalde fase komen. En wij kunnen weer uit die fase weggaan. En misschien herkent u dat in uw eigen leven. En dat kan ook gelden voor ons als gemeente. Wij kunnen ook door verschillende fases heen gaan. Daarin komen en daarin weer weggaan. Toen ik het verhaal ging bestuderen, strandde ik eigenlijk, viel mij al hele mooie, bijzondere dingen op in de eerste zin. Daar staan namelijk een aantal woorden die mij aanspraken. De eerste woorden zijn kort daarop. Hey, dat denk ik al, kort daarop, kort waarop. Is er dan een verband met het verhaal daarvoor? Ja, dat is zeker het geval. Kort daarop verwijst naar het verhaal waarin we zien dat Maria aangesproken werd door de engel Gabriël. De engel Gabriël kwam naar haar toe en vertelde dat ze zwanger zou worden. En Maria vond het nogal heel erg opvallend. En op zich is dat ook wel niet heel erg vreemd. Want het is toch wel gebruikelijk dat je eerst met iemand naar bed gaat voordat je zwanger wordt. En Maria zei van ja, maar ik ben nog helemaal niet met de engel. Dat zal door de heilige. De engel vertelde nog iets aan Maria. Namelijk dat Elisabeth, een familielid van haar, ook zwanger was. En kinderen meer krijgen. Toch? En dat bericht gaf de engel ook aan Maria. Nou, dat zijn twee dingen die voor dit verhaal gebeuren. Maria krijgt het bericht en kort daarop gaat zij weg. En als je een beetje gaat rekenen met de tijden die staan, daarvoor en daarna, is Maria echt misschien nog maar een paar weken zwanger. Dus zij weet ook misschien helemaal niet. Ze heeft misschien ook helemaal geen zichzelf. Als je een paar weken zwanger bent, dan weet je dat misschien nog helemaal niet zo heel erg. En voel je dat misschien nog niet helemaal zo heel erg. Toch gelooft Maria dat en ze gaat op reis. Het tweede gedeelte, of het tweede wat mij opviel in de eerste zin, is dat Maria, ze ging niet zomaar, maar ze ging in grote haast. Toen dacht ik, mij was dat nog nooit eerder opgevallen. Toen dacht ik, hey, grote haast, dat heb je niet zomaar. Dat heeft iets met een innerlijke onrust te maken. Dan wil je heel graag ergens heen of heel graag ergens weg. Maria had grote haast. En die twee dingen bij elkaar dacht ik van, ja, wat zit daarin? Wat zit daarachter? En toen ben ik gaan denken over de cultuur en de tijd van die periode. En wat daar heel erg het geval was, was dat wat heel belangrijk was eer en schaamte. Eer aan de kant en schande aan de andere kant. En het was in die tijd heel erg belangrijk dat je de samenleving waar je in leefde, dat je eer gaf. Dat deed je door goede dingen te doen. Daarmee gaf je eer aan de familie. Deed je dingen die niet goed waren, dan maak je daarmee jouw omgeving ten schande en beschaamde je hem. Maria was zwanger, maar was nog niet getrouwd. En dat was in die tijd een grote schande. En zij beschaamde daarmee haar familie. En dat betekent dat Maria eigenlijk best wel in hele benauwde omstandigheden terecht was geraakt. Want zij had iets bijzonders meegemaakt, maar maakte daarmee haar familie ten schande. En hoe moest ze daar nou mee omgaan? Want het had gevolgen kunnen hebben voor haar, namelijk verstoten kunnen worden, vermoedelijk. Of ze kon uit de familie verstoten worden. En dat betekent dat je geen financieel en sociaal draagvlak meer had. En wie zou daarna nog willen trouwen met wat haar kind heeft? Ik denk dat haar leven wel een hele andere wending kreeg. Het was ook wel heel vermoedelijk dat zij niet begrepen zou worden door haar familie. Want je moet je dan voorstellen dat zij werd geconfronteerd met haar zwangerschap. Goh, Maria, hoe komt Jozef? Nee, zegt Jozef, dat is niet gebeurd. Maria zegt, nee, ik ben met niemand naar bed geweest. Dat komt door de Heilige Geest. Ja, sorry hoor. Wij kennen dit verhaal, maar als je dat voor de eerste keer hoort, is het natuurlijk gewoon ontzettend belachelijk als je dat zegt. Het is gewoon een heel raar verhaal. Ik denk dat de mensen haar absoluut niet zo eerlijk zijn. Dat kan helemaal niet. Dit is gewoon een heel raar verhaal. De Heilige Geest. Ze zou onbegrepen zijn en misschien zelfs beschuldigd zijn van leugen. Ga je nou God erbij halen? Ga je nou God lasteren om jouw problemen goed te praten? Nee, ik denk dat Maria echt in een hele vervelende en moeilijke situatie is. Dan vind ik het ook heel begrijpelijk dat Maria kort daarop en in grote haast wegging omdat de omstandigheden waren. En in die zin komt Maria aan bij Elisabeth. Maria komt eraan En in het gedeelte wat daar eigenlijk volgt, zie ik een soort lijn van ontmoeting. Er is natuurlijk een ontmoeting tussen Maria en tussen Elisabeth. Maar Maria heeft eigenlijk nog wel meer ontmoetingen. En ik kom daar zo meteen op terug. De eerste ontmoeting die Maria heeft, is met Elisabeth. En dat moet heel bijzonder zijn geweest. Want ik denk dat datgene wat zij thuis in die moeilijke situatie niet heeft gevonden, dat ze dat wel bij Elisabeth vond. Want Elisabeth kende haar situatie. Ze was wel familie, maar ze woonde niet bij elkaar in de buurt. Ze moest een stukje daarheen. En Elisabeth was iemand die haar opving. Die haar de erkenning die zij thuis niet kreeg, dat zij die daar wel kreeg. Want wat was het geval? Elisabeth wist wat het was om in schaamte en in schande te leven. Zij en Zacharias waren heel lang onvruchtbaar geweest. En in die tijd werd dat gezien als een straf van God. Als je geen kinderen kon krijgen, werd er gezegd, nou, dan zal God jou wel straffen en dan zul je wel in zonde leven. Daarmee bracht jij schande op jouw familie. En Zacharias en Elisabeth hadden daar dus al heel lang mee geleefd. Elisabeth wist dus wat het was voor Maria om op die manier in verhouding met haar familie te staan. En Elisabeth kon haar ook die erkenning daarvoor geven. Maria zou thuis waarschijnlijk niet geloofd zijn geweest. Als ze had gezegd, van, ja, de engel Gabriel is gekomen en de Heilige Geest is over mij gekomen. De mensen thuis hadden het waarschijnlijk niet begrepen. Maar Elisabeth begreep dat wel. Waarom? Omdat er ook een engel was verschenen aan Zacharias. Dus het was voor hun helemaal niet zo'n vreemd verhaal. Ze zeiden, oh, is dat bij jou ook gebeurd? Bij ons ook. Wat bijzonder. Maria had haar verhaal kwijtgekund en ze werd geloofd. Daarnaast deelden Maria en Elisabeth natuurlijk nog iets heel bijzonders. Ze waren allebei zwanger. En dat is een hele emotionele en een bijzondere tijd, denk ik. En als je dat allebei bent, dan bindt dat heel erg samen. Je bent al familie, dan ben je al een soort eenheid. Maar als je allebei door diezelfde periode heen gaat, dan sta je heel dicht bij elkaar. Die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth moet heel bijzonder zijn geweest. En ik vind dat ook een soort les voor mezelf, voor ons als gemeente. Ik geloof dat God mensen op ons pad brengt, ons bij elkaar brengt, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te ondersteunen, om naar elkaar om te zien. Mensen naar jou toe, maar jij ook naar andere mensen toe. Ik geloof dat het goed is dat we dat met elkaar doen. Dat we net zoals Maria en Elisabeth elkaar opzoeken. Elkaar erkenning geven voor de dingen waar we doorheen gaan. En dat we niet de ander gaan beschuldigen, wijzen naar de ander, maar optreden als een eenheid. Samen dezelfde weg bewandelen. Maria heeft eigenlijk nog een ontmoeting. En dat is met de Heilige Geest. We zouden misschien beter kunnen spreken over vervulling van de Heilige Geest. Op het moment dat Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten, is Maria nog maar heel kort zwanger. En Elisabeth kan eigenlijk niet weten dat Maria zwanger is. En daarom is het nodig dat God haar een openbaring geeft. En dat gebeurt op een hele bijzondere manier. Wat gebeurt er? Johannes de Doper, die nog geen Johannes de Doper heet en nog geen doper is, dus eigenlijk het kind in haar buik, zou je kunnen zeggen, springt op in haar baarmoeder. En Elisabeth weet daardoor, dat is voor haar een teken van God, dat Maria zwanger is. Niet zomaar zwanger is, maar van de Messias. Ze zegt dat ook. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Elisabeth wist precies wat er aan de hand was. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Dat is een openbaring van God door de Heilige Geest. Wat er vervolgens met Elisabeth gebeurt, is dat zij een loflied gaat zingen. Ze wordt vervuld met de Heilige Geest en ze gaat een loflied zingen. Dat zijn twee dingen die met elkaar in verband staan in het evangelie van Lucas. Maria wordt ook vervuld van de Heilige Geest. En als je goed heeft gelezen, dan denkt hij van, ja Arno, maar dat staat er helemaal niet. Er staat helemaal niet dat Maria vervuld werd met de Heilige Geest. Dat klopt, dat staat er ook niet. Maar het is wel zo. Waarom? Zoals ik al zei, brengt Lucas een verband tussen de vervulling van de Heilige Geest en een loflied aan. En als we kijken naar de andere lofliederen in het evangelie van Lucas, dan zien we dat in 1 vers 67, Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest. En vervolgens spreekt hij een loflied uit. In het tweede hoofdstuk, als Jezus wordt opgedragen in de tempel, dan komt er Simeon naar voren. En over Simeon staat dat hij vervuld was van de Heilige Geest. En hij sprak een loflied uit. Daar zit een verband tussen die twee. Lucas heeft dat niet per ongeluk gedaan of toevallig gedaan. Nee, hij heeft daar een boodschap mee. Impliciet zegt Lucas dat ook Maria werd vervuld met de Heilige Geest en vervolgens een loflied uitsprak. Die vervulling van de Heilige Geest die hebben wij ook nodig. Ik geloof dat als je gelooft in Jezus, dat je per definitie bent vervuld met de Heilige Geest. Anders kun je dat niet geloven. Dat is wat anders dan de doop met de Heilige Geest. Ik maak daar een onderscheid tussen. Ik ga daar verder niet op in. Maar dat is eventjes om je te vertellen waar ik van uitga. Als wij geloven, zijn wij vervuld met de Heilige Geest. De vraag is of wij ook komen tot dat loflied. Of wij ook de vervulling van de Heilige Geest uit ons voort laten komen. Wij kunnen er ook voor kiezen namelijk om dat niet te doen. Om onze, bij wijze van spreken, onze mond te houden. Dan had Maria geen loflied uitgesproken. Wij moeten ook handelen naar datgene wat al in ons woont. De Heilige Geest. Ik zal op dat loflied straks nog wat verder ingaan. Een derde ontmoeting die Maria heeft is eigenlijk met zichzelf. Of meer een confrontatie met zichzelf. Maria is weggegaan uit haar omgeving waar ze moeilijkheden tegenover zich had. Ze komt bij Elisabeth en ze zal straks ook weer teruggaan moeten gaan naar huis. En dat betekent dat ze de confrontatie met haar omgeving aan zal moeten gaan. En dat is moeilijk. Want zij, of ze had het al uitgelegd, of zij moest nog uitleggen wat er was gebeurd. Met alle eventuele gevolgen van dien. Verstoting, beschuldiging, onbegrip, geen erkenning. En misschien zou ze helemaal alleen, misschien alleen met Jozef in de samenleving staan. In het evangelie van Matthäus lezen we dat Jozef uiteindelijk dit wel accepteert. Maar van andere mensen weten we dat helemaal niet. Een confrontatie met de ander betekent vaak een confrontatie met onszelf. Want daar waar wij de ander ontmoeten en merken dat we dat moeilijk vinden, dat we dat lastig vinden, heeft dat vaak met onze eigen angsten te maken. Met de dingen waar wij zelf graag aan vast willen houden. Het is namelijk heel moeilijk om te erkennen dat je zelf fout zit. Of dat je zelf bang bent om controle te verliezen. Of om veroordeeld te worden. Of beoordeeld of geoordeeld. Dat zijn geen makkelijke dingen. Maar ik geloof dat het goed is om altijd eerst naar jezelf te kijken. Wat is mijn moeite hierin? Wat vind ik hier nou zo lastig in? En dat betekent dat we onszelf moeten confronteren. We moeten onszelf een spiegel voorhouden. Zeg van, hé, wat is nou mijn aandeel hierin? Wat is nou mijn ding? Bij Maria zien we dat ze die confrontatie aan moet gaan en dat ze die ook aangaat. Wat zien we bijvoorbeeld bij Maria? In de eerste zin van haar loflied spreekt ze over de redder. God is haar redder. En op het moment dat je erkent dat God jouw redder is, betekent dat je redding nodig hebt. En dat je zelf in nood bent. Maria erkent dat zij het zelf niet aan kan. Zij zit in omstandigheden die haar overstelpen, overweldigen. Zij kan het niet aan en zij heeft God nodig. En daarom kan zij zeggen, God is mijn redder. In een andere zin in haar loflied zien we dat zij zegt, Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En dat vind ik wel iets heel bijzonders. Zij beseft dat God, dat hoe laag haar status ook is, om het zo maar te zeggen, hoe laag zij zich in de samenleving bevindt, dat God toch naar haar omkijkt. Het is niet zo dat zij in een soort zelfmedelijden gaat kruipen, in een soort slachtofferrol. Ze gaat niet zeggen van, ach, kijk eens hoe zielig ik het heb, en ik heb het allemaal zo moeilijk, en iedereen is tegen mij, en ik word helemaal niet meer geaccepteerd door de wereld. Misschien is dat wel zo, maar dat is niet waar zij de focus op legt. Nee, zij zegt, God kijkt naar mij om. Hij heeft mij lief. Hij is mijn redder. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat wij dat ook zelf kunnen zeggen. Dat wij niet gaan zitten kruipen in een negatieve slachtofferrol en zelfmedelijden met onszelf. Maar dat we geloven, vertrouwen en beseffen dat er een God is die altijd naar ons omkijkt. Dit zijn drie ontmoetingen die Maria heeft. Met haar familie, met de Heilige Geest en met zichzelf. En ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is om dat te doen. Op het moment dat wij door moeilijke omstandigheden gaan, dat wij andere mensen opzoeken. Dat wij ook ons naar God keren, vragen, Heer, wilt u ons hierbij helpen? Misschien heeft u openbaring nodig in uw leven. Dan kunt u daarom vragen. Misschien heeft u het nodig om over de situatie heen te kijken. En toch vol vreugde de vervulling van de Heilige Geest te ervaren en door u heen te laten werken. Misschien moet u wel de confrontatie met uzelf aangaan. Misschien moeten wij als gemeente de confrontatie met onszelf aangaan. Onszelf even de spiegel voorhouden van, wat doe ik nu verkeerd? Wat doen wij nu verkeerd? Is er iets wat we moeten veranderen aan onszelf? Misschien moet ik iets aan mijzelf veranderen? Dat zijn vragen die we onszelf moeten blijven stellen in de ontmoeting. Maria heeft die ontmoetingen en zij spreekt vervolgens een loflied uit. En daar pak ik weer eventjes die vervulling van de Heilige Geest verder, want ik vind dat belangrijk. In dat loflied van Maria zien we een aantal dingen gebeuren. En het eerste heb ik net al heel kort gezegd. We zien in de eerste regels dat Maria de volgende woorden uitspreekt. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Heel vreemd in die omstandigheden. Dat je zulk soort dingen uit kan spreken. Haar hart is om God gericht en zij looft en prijst God. Wat is dat bijzonder? En ik denk dat als we dat op eigen kracht proberen te doen, in moeilijke omstandigheden toch deze dingen kunnen zeggen, dat we dat helemaal niet kunnen zeggen. We kunnen dat alleen maar zeggen als we vervuld zijn met de Heilige Geest. En waarom kan dat? Omdat we met Gods hulp verder kunnen kijken dan de omstandigheden waar we in staan. Maria keek ook verder dan haar neus lang was, om het zo te zeggen. Nee, zij kon kijken naar de toekomst. Zij kreeg ook een soort openbaring in die zin. En zij wist van, er gaat iets gebeuren. God is bezig om redding te brengen. Zij ervaren dat zelf, want zij was zwanger geworden van Jezus, van de Messias. De Messias die de redding voor de hele wereld zou zijn. Niet alleen voor zichzelf, niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld, alle mensen. En op het moment dat wij in staat zijn om over onze eigen omstandigheden heen te kijken, en dat is iets anders dan de omstandigheden negeren. Dat sluit elkaar niet uit. We moeten niet doen alsof er niks aan de hand is als je door bepaalde dingen heen gaat. Wat ik hier ook niet mee bedoel is dat we maar de problemen weg moeten zingen of wegproclameren. Dat is ook iets wat ik denk dat goed is. De twee dingen mogen naast elkaar bestaan. Het moeilijke en het bijzondere. Het mooie, het wonderlijke, wat God in ons leven kan doen. Maria kijkt er overheen en daardoor is zij in staat om God te loven en te prijzen. In de woorden in haar lied komen we ook een soort thema tegen wat in de Bijbel heel veel voorkomt. Namelijk de armen en de rijken. Maria verwoordt dat in haar gedeelte vanaf vers 51 bijvoorbeeld. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Dat verheven wanen, dat is iets wat men zei van de mensen die God niet nodig denken te hebben. De mensen die zichzelf rijk achten. Heersers stoot hij van hun troon. Dat zijn ook weer de mensen die macht... Nou, niet, dat gaat niet om de mensen die macht hebben, maar het gaat om de mensen die denken dat zij op de troon zitten en dat ze het wel gemaakt hebben. Maar dan draait het om. En wie gering is, geeft hij aanzien. Dat zijn de armen, de mensen die gering zijn. En op het moment dat je jezelf gering acht, jezelf arm acht, dan weet je dat je het zelf niet kan. Je hebt Gods hulp nodig. En vanuit die nood keer je naar God. Dat zijn de mensen die God aanzien geeft. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Een herhaling wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Als je honger bent, als je hongerig naar God bent en je uitstrekt naar God, dan is God degene die zegt van, hé, jij hebt mij nodig. Jij wil iets van mij ontvangen. Dan ga ik jou gaven geven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. En dit is een omkering van wat er eigenlijk in die samenleving altijd gaande was. Want degenen die rijk waren, die werden altijd goed verzorgd door de anderen. Maar de arme mensen werd gezegd van, ja, jij bent toch wel arm. Het is toch wel hopeloos met jou. Het heeft geen zin om dingen aan jou te geven. Dat was echt een hele keiharde maatschappij wat dat betreft. Anders dan bij ons. Wij leven, en dat is misschien wel anders aan het worden de laatste jaren, maar in principe in een verzorgingsstaat. Waarin we altijd vanuit een soort socialistisch, joods-christelijk gedachte hebben gevonden van de mensen die het arm hebben, die moeten wij iets geven. Uitkering, bijstand, al het, zulke soort dingen zijn ontstaan vanuit de gedachte dat we moeten omkijken naar de mensen die het niet zo goed hebben. Maar in die tijd was dat heel erg anders. Hier in het lied zegt Maria dat God degene is die dat om gaat draaien. God is in staat om situaties totaal om te keren. We zien dat in de Bijbel regelmatig terugkomen. God wil dat ook in ons leven doen. Als wij denken dat dat er geen ommekeer meer mogelijk is, als wij geen hoop meer zien, als wij niet meer geloven in een oplossing, dan is het altijd mogelijk dat God in die situatie komt en de dingen om gaat keren. Dat betekent niet dat dat gaat gebeuren op de manier die wij graag zouden willen, of op het moment dat wij dat graag zouden willen. Sterker nog, mijn ervaring is dat het altijd net anders gaat dan ik dat wil, en dat het altijd langer duurt dan ik dat graag wil. Dat geeft mij altijd de kans om aan mijn geduld te werken, wat op zich heel erg goed is, maar niet altijd even makkelijk. Maar ik zie, en ik denk dat u die ervaringen ook beleeft, dat God in staat is om alle situaties ten goede te keren. Maria ziet dat ook, gelooft daarin en zingt daarover, vervuld door de Heilige Geest. Wat Maria ook ziet en zegt, is de trouw van God. En we hebben dat vanmorgen ook gezongen en ik vind dat altijd heel erg mooi. De trouw van God. En we zien dat in de Bijbel vanaf het begin. Maria verwijst er ook naar. Van geslacht tot geslacht is God trouw geweest. God heeft al zijn trouw beloofd aan Abraham. Honderden jaren geleden. Toen. Voor ons inmiddels duizenden jaren geleden. Als God toen al beloofde trouw te zijn. En dat door de eeuwen heen steeds is geweest. In de tijd van Maria dat is geweest. God is nog steeds trouw. Ook in onze tijd. Tot in eeuwigheid. Hij zal daar nooit mee stoppen. Dat is niet altijd even makkelijk om te zien. Maar ik geloof dat de Heilige Geest ons daar telkens weer op wil wijzen. Of onze ogen daarop wil richten. Lees je Bijbel. Kijk in je eigen leven. Zie de trouw van God. Blijf je daar aan vasthouden. En dat is het loflied wat uit Maria haar mond komt. Op het moment dat zij vervuld wordt met de Heilige Geest. Maria heeft heel veel dingen meegemaakt. Ze is daar 3 maanden geweest. Ze heeft veel gesprekken gehad met Elisabeth. Met Zacharias denk ik wat minder, want die kon niet praten. Maar misschien was dat ook wel heel erg bijzonder geweest. Zacharias was natuurlijk een priester. Iemand met heel veel kennis van God. Iemand die in die tijd tussen het volk en God instond. En soms is het voor een priester ook goed om een tijdje zijn mond te houden. En alleen maar te luisteren naar de dingen waar mensen doorheen gaan. Maria is ook weer in staat om te gaan. Want zij is door een aantal dingen heen gegaan. Maria is gekomen, maar Maria gaat ook weer. Ze heeft een tijdje rust en bezinning kunnen hebben. Ze heeft even afstand kunnen nemen van de situatie waar ze in stond, die haar overweldigde. Even terugtrekken, even afstand nemen. Soms is dat zo belangrijk. Soms kun je zo meegetrokken worden in een verhaal, in gebeurtenissen. En sta je, zoals er wel eens een voorbeeld is gegeven, sta je heel dicht op een schilderij. En dan zie je de details, maar je bent niet meer in staat om het hele schilderij te zien. Dan moet je even 3-4 stappen naar achteren doen. Kijk naar het hele schilderij. Kijk naar de details die met elkaar een geheel vormen. Het kan zo prachtig zijn. Het kan zoveel rust geven om even een stapje terug te doen. Maria kon het ook doen van haar problemen. Rust en bezinning bij Elisabeth en haar familie. Maria werd ook bemoedigd en erkend door haar familie. Wij hebben dat ook zo hard nodig. Als gemeente zijn we ook een soort van familie. Dat is een beeldspraak, hè? De gemeente als gezin. Het gaat niet helemaal op. Wij zijn als een gezin en mogen als broers en zusters, als kinderen van God, naast elkaar gaan staan. Elkaar bemoedigen en erkennen. Maria werd gesterkt door de Heilige Geest en wij hebben dat ook heel hard nodig. Wij kunnen het niet op eigen kracht, in ons eigen leven niet, ook als gemeente niet. We hebben Gods Geest nodig. En ik geloof dat Gods Geest in eerste instantie spreekt door zijn woord. De dingen die we lezen in de Bijbel moeten we gehoorzaam aan zijn. Moeten we goed bestuderen, moeten we goed lezen. Wat wil God tot ons zeggen door het woord heen? God kan ook tot ons direct spreken door openbaring, door profetie. Ik geloof er ook heel erg in. Daar moeten we ook alert op zijn. Laat God tot uw hart spreken. Maria gaat weer terug, na 3 maanden. Terug naar de moeilijkheden, terug naar de confrontatie. Maar zij is door een proces heen gegaan. Zij is zich heel erg bewust en beseft heel erg dat ze gered is. Want zij heeft dingen ervaren waarin zij Gods hand heeft gezien. Zij weet het. Ze gaat terug op weg en dat is misschien wel een week wandelen, een week lopen, terug naar het noorden van Israël. Maar zij weet dat God met haar is. Letterlijk en figuurlijk. God zal haar steunen. God zal haar sterken door de geest die in haar woont. En letterlijk zelfs omdat de Zoon van God, de Messias, in haar buik groeit. Immanuel, God met ons. God is ook met ons. God is in uw leven. In de dingen waar u doorheen gaat, God is daarbij. Hou u daaraan vast. Laat u daardoor bemoedigen. En kijk uit naar het moment dat de redding daar is. Amen.